Dit is Exact.
De presentator is Sascha Eikenboom.
Ontspannen bevallen, met een gerust hart je kind ter wereld brengen, waardoor je minder pijnbeleving ervaart en de baby meer ontspannen ter wereld komt. Dat kan echt. Ik praat erover met Helma de Stichter, hypnopsychotherapeut. Welkom Helma.
Hallo.
Hoi.
Helma, jij bent eigenaar van Praktijk Stichter voor aanstaande ouders en jongvolwassenen. Vanuit jouw praktijk begeleid jij als hypnopsychotherapeut aanstaande ouders om op een meer ontspannen manier te kunnen bevallen. Allereerst, waar komt die fascinatie eigenlijk vandaan?
Nou, het hele proces rond de geboorte fascineert me eigenlijk al van kind af aan. Ik wilde graag kraamverzorgster worden, maar dat was in de jaren 80 en toen was er eigenlijk heel weinig werk in te krijgen. En mijn ouders adviseerden mij eigenlijk toen om maar secretaresseopleiding te doen. Dat was toen helemaal in. Toch zat het al ergens in mijn vezels, want op mijn 20ste maakte ik al mijn eerste echte bevalling mee bij mijn schoonzus. Ik heb 2 weken geholpen met kramen en ik vond het echt fascinerend. Het maakte echt indruk op mij hoe heftig een lichaam kan reageren als het hoofd zeg maar stress ervaart. Mm-hmm. Ik kreeg echt uitspraken te horen als, nou, laat dat kind me zitten en het hoeft van mij niet meer. Nou, dat was dus duidelijk geen ontspannen bevalling. En het is bij hun dus ook altijd bij 1 kindje gebleven. Mm-hmm. Dat vond ik echt zo jammer. En ik dacht toen al van, nou, dat moet echt anders kunnen. En ja, mijn overtuiging en bezieling in mijn werk is dan ook om een vrouw dus met een gerust hart naar een kindje en de bevalling uit moet kunnen kijken. Mm-hmm. Dat is echt wel mijn missie, zeg maar, met mijn werk.
Om dat voor elkaar te krijgen.
Ja.
Nou, ontspannen bevallen, dat klinkt in theorie natuurlijk heel mooi. Maar meestal gebeurt de bevalling toch niet zo ontspannen. Er gaan ook allerlei rare verhalen doen door de ronde. En vrouwen denken echt, en dan gaan ze bevallen. En dan wordt het ook vaak een toestand. Hoe kan dat eigenlijk?
Ja. Nou, eigenlijk wat ik zie is eigenlijk dat er ook... we leven in een hele drukke wereld. Mm-hmm. En ze hebben heel veel technieken, hè, allemaal. Ze kunnen via YouTube, ze kunnen hele bevallingen zien. Er is eigenlijk te veel info. Ja. Dan gaan ze dus vanuit hun hoofd leven. Ze gaan heel veel in hun denken zitten. En er is ook echt een stuk onwetendheid over stress. En wat het is, wat het in je lichaam doet, wat er gebeurt. En nog belangrijker is dat ze... ook niet weten hoe ze zelf invloed hierop uit kunnen oefenen.
Op die stress.
Want eerst ook waar ik in mijn begeleiding mee begin... is uit te leggen hoe stress ontstaat. Wat het in het lichaam doet en hoe je het kunt voorkomen. Want het is namelijk zo, als je eenmaal in je hoofd zit... als je dan, ik noem het altijd in het rood zitten, zeg mm-hmm. maar... dat is wel hoe ik stress benoem. En je hebt geen handvatten... dan gaan er vanuit je hersenen namelijk seintjes... die gaan naar je bijnieren toe... en die gaan stresshormonen aanmaken.
Dat gebeurt in de bijnieren, daar wordt het stresshormoon.
Ja, nou ja, er gaan seintjes, je krijgt van buitenaf krijg je impulsen. Of je ziet een eng filmpje. Of je hoort van iemand van, oh, ik heb zo'n vervelende bevalling gehad. Of zoiets. Dat komt binnen in jou, hè, dat gaat via de hersenstam. Dan komt het bij je hersenen. En die gaan seintjes sturen naar je bijnieren. En die gaan daar stresshormonen aanmaken.
Ja.
Dus als het dus... als dat gaat, blijft gebeuren en er komt geen groen licht... dus mm-hmm. of je krijgt geruststelling van iemand... of en je hebt technieken geleerd om jezelf te ontspannen... dan blijven die seintjes dus gewoon doorgaan. Okay. En het gaat via je amygdala, dat is een amandelkern in je hersenen... en die gaat continu zeggen tegen die bijnieren... ga maar door met stress. Nou, dan komen ze in een visuele cirkel terecht. Hè? Dat noem ik altijd de rode cirkel... Mm-hmm. Dan gaat stress gaat de spierspanning veroorzaken. Nou, dan krijg je meer pijnervaring. Nou, door die pijnervaring gaan ze bedenken... oh, het gaat niet goed. Krijg je weer meer stressgedachten. Nou, zo kom je dus echt in een cirkel die terecht... die steeds meer spierspanning, steeds meer pijn gaat creëren. Ik geef ze ook wel eens mee dat in de... stress gaat altijd voor, zeg maar, in je lichaam. Als je in de dierenwereld kijkt en die gaan bevallen bijvoorbeeld... dan stel er is een moeder, dier, en die wil gaan bevallen. En er komt zeg maar een groter dier op haar af en ze is echt in gevaar. Dan gaat ze in een stil hoekje zitten en dan kan de bevalling dus compleet stoppen.
Zo.
Die stopt compleet van de... maar dat is eigenlijk goed, want die gaat in een hoekje zitten. Die gaat wachten tot het gevaar voorbij is. En daarna gaat de bevalling dus gewoon weer verder.
Zo.
Dat is echt heel bizar hoe dat werkt.
En die stresshormonen hebben dus altijd voorrang,
ja,
zeg maar.
Stress gaat eigenlijk altijd voor. Okay. Je kan zien als je dat bij mensen hebt, als je stress hebt, dan heel je spijsvertering wordt bijvoorbeeld stilgelegd. Ja. Mensen kunnen last van de maag krijgen als ze stress hebben, omdat dat daar stress gaat altijd voor. Wat is er nou bij een zwangere, bij ons mensen onhandig met stress, is dat stress voorgaat, maar dat betekent dat oxytocine, dat is het hormoon wat nodig is om weeën te krijgen, dat wordt afgeremd.
Okay.
Maar ook de endorfine. Want aan de ene kant heb je oxytocine, dat is het hormoon wat de weeën opwekt. En dat moet, hè, die moeten steeds sterker worden, waardoor de ontsluiting komt. En de endorfine daarnaast, die zorgt ervoor dat de pijn wordt verzacht. Maar door stresshormonen, door stress, worden die allebei...
Komt allebei stil te liggen?
Nou, stil te liggen, ze worden in ieder geval afgeremd.
Okay. Dus je hebt er minder. Okay.
Dus je hebt gewoon minder aan de endorfine. En endorfine is een natuurlijke pijnverzachter, noem ik het altijd. Ja. Want ik noem het nooit pijnstiller. Want tijdens de bevalling moet je wel wat voelen.
Ja.
Want je moet wel je lichaam durven voelen. Mm-hmm. Want je moet weten waar je lichaam heen wil. Ja. Als je helemaal niks voelt...
Kan je dat niet doen.
Nee, dat is ook niet. Dat hoor je wel eens met vrouwen met een ruggenprik. Dan voel je helemaal niets meer. Maar dan weten ze ook niet wanneer ze moeten gaan persen, nee, bijvoorbeeld.
Ja, maar dus als je zeg maar minder oxytocine hebt en minder endorfine, dan kun je dus langere weeën krijgen en minder natuurlijke pijnstilling.
Ja,
als het ware. Dus daarom is het heel belangrijk om dat stresshormoon zoveel mogelijk te voorkomen.
Ja, precies.
Ja. Hey, wat gebeurt er in het lijf van de zwangere vrouw als ze dus wel ontspannen is? Hè? Als ze zeg maar, dus we komen straks even op hoe dat ze dat dan moeten doen. Maar wat gebeurt er als ze wel ontspannen is?
Nou, je kan zo zien als er dus ontspanning is. En dat moet dan zowel mentaal zijn. Hè? En mentaal is bijvoorbeeld als ze gerustgesteld worden als fysiek. Lichaamstaal doet ook een hoop. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld, als ik naar mezelf kijk met stress. En hè, voor dit programma bijvoorbeeld op te nemen. Dat is dan toch een beetje spannend omdat ik het nooit gezien heb. Als ik me dan bewust word van mijn lichaam. Dan kan ik door lichaamstaal voelen dat mijn adem heel hoog zit. Ja. Vrouwen die veel stress hebben en die veel in de hoofd zitten. Dan gaat de ademhaling ook omhoog. Dan kan je door lichaamstaal en door je ademhaling naar beneden te brengen ook gewoon rustiger worden. Hè?
Mooi.
Dus als dat er is, dus zowel mentaal als fysiek, weten ze hoe ze kunnen ontspannen. Mm-hmm. Dan geef je eigenlijk je lichaam de ruimte om te doen wat het moet doen. Alsof je een soort seintje in je lichaam van kom maar, het is oké. Mm-hmm. Je geeft echt een seintje van het is oké aan je lichaam. En dat betekent dat oxytocine alle ruimte krijgt. Mm-hmm. Weeën kunnen sterker worden. Endorfine die gaat aan de andere kant net zo hard zeg maar meedoen als de oxytocine. Want ja, het lichaam is gewoon fascinerend. Hoe dat gewoon weet. Van nou, als de weeën sterker worden, moet er ook een beetje endorfine bij. Als je dat, mm-hmm. als stress daar niet tussenkomt en daar niet een soort spelbreker in is. Is dan een prachtig mooi proces wat gewoon helemaal in balans is in je lichaam.
Het vrouwenlichaam weet eigenlijk precies hoe het moet bevallen dus.
Ja, en eigenlijk is het heel simpel. Ja. En dan moet ik eigenlijk zwangere vrouwen vaak meer dingen afleren dan aanleren. Want je hoeft een vrouw niet te leren hoe te bevallen.
Mooi gezegd.
Het lichaam, het kindje zelfs, die weet precies de weg. Die weet precies hoe het moet bevallen. Ik zeg altijd tegen ze, als ze bij ons zijn... Er is één expert voor bevallen hier in ons midden. Mm-hmm. En dan zeggen ze altijd dat ik dat ben. Maar mm-hmm. dat ben ik natuurlijk niet. Dan zeg ik, nee, dat is jullie kindje.
Ach.
Ik zeg, want die heeft geen internet, die heeft geen boeken,
nee.
Die heeft geen therapeut. Maar die weet gewoon, omdat ze er gewoon op vertrouwt, van hey, ik volg het lichaam en daar moet ik heen. En dus zo'n kindje is eigenlijk de expert. Dus dat is ook heel mooi, want in de begeleiding laat ik ze ook contact maken met het kindje.
Mooi.
Want het kindje die kent die stress nog niet. Die kent niet dat in je hoofd zit en... Nee.
Het zou mooi zijn als het hele leven lang zou kunnen blijven, hè? Voor zo'n kindje.
Nou, het is zo dat ik wel meegeef, als ze dit leren hoe dat werkt in de hersenen, dan is het wel zo dat ze het na de bevalling natuurlijk ook gewoon in kunnen zetten. En het mooie is, de partners, die worden, als ik aan dit stukje bezig ben, dan worden de partners altijd steeds meer, vinden ze dat interessant.
Ja.
En op een gegeven moment... Zijn die zelfs meer vragen aan het stellen dan, dan de zwangere vrouw zelf? Omdat ze denken van, hey, werkt dat zo? En daar kunnen ze nog wel eens de voordeel mee doen, denken ze dan. Dus dat is echt leuk, ja.
Om beter te kunnen ontspannen, hè, want er gaat het natuurlijk over ontspannen bevallen. Laat jij mensen kennis maken met zelfhypnose? Nou, wat is dat nou eigenlijk?
Eigenlijk is zelfhypnose, doen we eigenlijk al iedere dag.
Oh.
Het is eigenlijk al zowel positief als negatief. Hypnotiseren we onszelf heel de dag al. We zijn het ons alleen niet bewust. Je moet zo zien, als de zwangere bijvoorbeeld steeds naar filmpjes kijkt van stressbevallingen. Mm-hmm. Dan gaat ze zelfs op een gegeven moment echt geloven. Zo van, oh, dat is echt niks voor zo'n bevalling. Mm-hmm. Oh, dat is echt doodeng. Oh, dat is vreselijk veel pijn. En zo. En dat gaat dus in haar hoofd zitten. Mm-hmm. Dat gaat ze geloven dat ze zoveel filmpjes heeft gezien. Dan heeft ze zichzelf eigenlijk gehypnotiseerd met het idee dat bevallen hartstikke eng is, hartstikke veel pijn doet. En zo komen ze dus al helemaal strak van de spanning bij mij in de praktijk. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een verhaal van buitenaf, wat je jezelf eigen maakt, wat mm-hmm. je dus gelooft. Mm-hmm. Dan spreek je dus eigenlijk van zelfhypnose. En als je daar dus weer bewust gebruik van gaat maken, zoals wij hypnotherapeuten mm-hmm. dat dan doen, dan kun je jezelf dus hypnotiseren om te ontspannen.
Ja, op een positieve manier.
Zo simpel is het eigenlijk. De meesten kennen wel Pavlov. Hè? Mm-hmm. Dat is dat fenomeen. Steeds als de hond eten krijgt, dan gaat er een belletje. En op een gegeven moment gaat de hond dan al kwijlen als hij het belletje hoort. Dus dat is ook een vorm van hypnose. Het is een conditionering, zeg maar. Een imprinting met een gevolg.
Ja. Maar dat kan voor sommige mensen best eng klinken. Want ja, als mensen zeggen, oh, hypnose is niks voor mij, ben ik eng. Wat zeg je dan daarop?
Ja, nou eigenlijk vertel ik het dan net als wat ik net al verteld heb, dat het eigenlijk een heel gewoon fenomeen is. Mm-hmm. Hè? En wat hypnose ook is, het is eigenlijk gewoon een hersenactiviteit. Als hypnotherapeut maak je er alleen bewust gebruik van. Mm-hmm. Je moet zo zien dat hoe lager de hersenactiviteit is, hoe meer ontspanning je ervaart en hoe meer je in zo'n droomslaapachtige ervaring komt.
Okay.
Je zet eigenlijk als het ware je hersenen een beetje op een laag pitje. En ik denk dat dat dus is wat de meeste mensen eigenlijk echt eng vinden. Omdat ze dan, ze doen vaak controle toe-eigenen aan de hersenen en aan hun denken.
Mm.
En de paradox is daarin dus juist dat je juist meer controle krijgt, zeker over je lichaam, als je je hersenactiviteit op een lage pitje zet. En, maar ja, dat zijn we dus een beetje verleerd in onze drukke wereld. Dat dus is
een beetje zelfhypnose is dus niet dat je helemaal buiten bewustzijn verkeert, dat iemand met jou kan doen wat hij wil.
Nee. Was maar waar, want dan liet ik de vader van mijn kinderen. Dan liet ik mijn man lekker iedere dag. Ze zeggen het wel eens, want mijn man kookt ieder weekend. En dan zeg ik altijd wel uit een grapje, ja, ik heb hem gehypnotiseerd. Maar het kan niet echt. Want iemand, dat is juist dat is een beetje het idee wat mensen hebben door de toneelhypnose en zo. Maar geloof mij, als jij niet gehypnotiseerd wil worden of als jij iets niet wil geloven, dan geloof jij het niet.
Nee.
Het is al ontzettend moeilijk, weet ik uit ervaring, om mensen juist uit de hypnose te krijgen. Als ze iets heel erg van overtuigd zijn en heel erg geloven, waar ze dus mee gehypnotiseerd hebben, is best wel soms een kluif om mensen dat weer te neutraliseren
en
bij mensen.
Om te draaien naar de positieve kant.
Ja, precies.
En mooi, ze doen het uiteindelijk zelf.
Ze kunnen het alleen maar zelf doen. Ik kan ze begeleiden, ik kan ze inzichten geven, maar ze doen het altijd zelf, zeker.
Ja, want om mensen dus te leren hoe ze ontspannen kunnen bevallen, kunnen ze bij jou terecht voor drie soorten begeleidingen. Een korte heb ik hier, een uitgebreide en een begeleiding op maat. Wat is dat voor een soort begeleiding dan?
Ja, nou, het is eigenlijk de meeste zwangeren die komen, die komen eigenlijk voor de korte begeleiding. En in de korte begeleiding is eigenlijk voldoende. Ik zeg altijd, houd zo simpel mogelijk, niet te veel informatie. Dus ik geef ze daarin uitleg over de hersenen. Ik laat ze op een speelse manier zien wat hypnose is. Dat is heel leuk, met een paar leuke proefjes, waardoor ze ook weten van, nee, het is niks engs. Van, oh, meestal zeggen ze, oh, is dat het maar? Zijn ze nog een soort van teleurgesteld dat het niet zo magisch is als dat ze dachten? En dat het eigenlijk gewoon een heel gewoon fenomeen is, maar waar je wel hele leuke dingen mee kan doen. Nou, ik laat ze ook zien wat het met hun in het lichaam doet. En heel belangrijk natuurlijk ook hoe ze daar dus zelf controle over kunnen hebben. Dat is eigenlijk de korte begeleiding. En ik werk eigenlijk altijd ook met persoonlijke vragen. Dat is wel leuk. Ik stuur altijd een intake mee voordat ze komen. En met vragen een beetje waar ze mee zitten of wat ze graag willen. En het leuke is dat je daar aan die vragen dan vaak al ziet waar het meeste zichzelf gehypnotiseerd hebben.
Kun je daar een concreet voorbeeld van geven?
Er was bijvoorbeeld één vrouw en die kon niet zo goed slapen. Die was een beetje moe ook en die had een beetje stress omdat ze zo slecht sliep. En als je dan allemaal YouTube-filmpjes gaat kijken, dan krijg je allemaal goede tips van, nou, je zal wel kramp hebben. Het komt natuurlijk door je buik, gaat iedereen het invullen. En ik was alleen maar nieuwsgierig. Ik zeg, goh, als jij gaat slapen, hoe is dat dan? En En toen zei ze van, ja, eigenlijk als ik in mijn bed stap, ik ben heel erg bang dat ik mijn kindje plet.
Oh.
Dat was dus de echte overtuiging die zij had. Dus het enige wat ik hoefde te vragen is zeggen, joh, is dat zo? Ja, zegt ze, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat dacht ik.
Ja.
En mijn duivel kon zij niet slapen. Maar ze was zich daar niet bewust van. Dus het was echt... En ik zeg, ik zou het eens. Ik ga nooit ook dingen doen die ik niet weet. Wat buiten mijn expertise ligt, zeggen. Dus dan zeg ik altijd, ik zou het voor de zeker... Ik weet wel dat het niet zo is natuurlijk dat je je kindje kan pletten. Maar dan zeg ik altijd, ik zou het eens aan de verloskundige vragen. Want volgens mij kan dat niet.
Oh, slim.
Ze heeft daarna heel goed geslapen.
Ach.
Dus dat is al een klein voorbeeldje van hoe je jezelf kan hypnotiseren. Dat je iets gelooft, een idee in je hoofd hebt. Terwijl, ja, je gaat er ook niet meer over nadenken, want je gelooft het al. Dus ja, maar dat je dat dus gewoon uit je slaap kan houden.
Het is voor jou waarheid. En er zijn ook vrouwen die bijvoorbeeld angst hebben vanuit een vorige niet ontspannen bevalling. Hè? En dan kun je ze op maat een begeleiding aanbieden. Want dan ga je die negatieve ervaringen proberen eraf te halen, kan me zo voorstellen.
Ja. Dus er komen ook wel eens zwangere vrouwen. Die hebben bijvoorbeeld inderdaad een eerste bevalling gehad. Die traumatisch voor hun was. Omdat hij dan niet ontspannen was. En ze wisten eigenlijk niet, wat heb ik verkeerd gedaan? Nou, ze hebben natuurlijk niks verkeerd gedaan. Ze hadden alleen geen inzicht. Maar omdat ze nog zo in gedachten zitten van dat een bevalling dus heel eng is. En dan hebben ze het ook nog zelf meegemaakt. Dus dat maakt het natuurlijk nog, de imprinting natuurlijk nog krachtiger voor hun. Dan is het eigenlijk... Dan ga ik eigenlijk eerst met hun die ervaring neutraliseren. Want je kan niet vanuit een ervaring die jij als helemaal niet fijn hebt ervaren. Dan zit dat continu in je achterhoofd. En dat ga ik dus eerst met hun neutraliseren. En daar heb je dus ietsje meer sessies nodig. Ja. Om dat te neutraliseren. Zodat ze weer vanuit een neutrale blik, zeg maar, eigenlijk weer gewoon de normale begeleiding kunnen doen die anderen ook hebben die nog nooit bevallen zijn.
Je zei net al, die partners vinden het dan soms ook vaak heel interessant. Die gaan heel veel vragen stellen. Ze denken, oh, dat is leuk, daar wil ik wel meer over weten. Dan kun je begeleiding op maat kiezen, denk ik, bij jou.
Ja, het is meestal zie ik als ik dan de korte begeleiding heb gedaan. En mensen zien ineens wat en horen ineens wat hypnose is. En hoe leuk dat eigenlijk is. Dan zie je vooral bij de partners ook dat die best interessant vinden. Ook hoe dat in de hersenen werkt. En dan vinden ze eigenlijk die korte begeleiding een beetje te kort. En dan willen ze er eigenlijk meer over weten. En dan kun je gewoon op maat, dus wat jij prettig vindt. Soms willen ze nog iets meer kijken van, goh, kan ik dan met die diepe ontspanning en met de ademhaling nog iets meer doen?
Mooi.
Of hoe kan ik nog meer met mijn gedachten daarmee werken? En dan kunnen ze gewoon 1 of 2 keer nog een keer komen. Ja. Maar dat is gewoon helemaal, dat maak ik op maat met hun.
Okay. Naar wens. Want tijdens die uitgebreide begeleiding zag ik op jouw site, bied je ook een ontstress oefening. En toen dacht ik, nou, ik ben niet zwanger, maar ik zou ook wel wat meer willen ontstressen. Wat houdt die oefening in? Dat is misschien voor mij ook wel interessant.
Ja. Nou, ik denk dat iedereen dit wel een lekkere oefening vindt. Want deze oefeningen doe ik ook met niet zwangeren. Dus dat is met een ontstress oefening, ja, leer ik eigenlijk de cliënt dan een zwangere of niet zwangere. Je verbeelding te gebruiken om dingen die je stress geven los te laten. Je moet het een beetje zien als neutraliseren van je ervaringen. Je slaat al je ervaringen op in je hersenen. En dat is dan zo'n soort bewaard doosje. Die dan als je weer een soortgelijke situatie tegenkomt, gaat het doosje open. En dan komt al, dan krijg je natuurlijk geen goede impuls voor waar je op dat moment...
Dan komen fijn die negatieve ervaringen er ook nog even bij. Die pak je er zelf
lekker
bij.
Ja, die komen eigenlijk... Dat doosje wordt geopend door die ervaring die lijkt op wat jij nog in je herinnering hebt. Nou, het is... om dat te neutraliseren, dan schoon je eigenlijk een soort je brein op. Je kan het vergelijken met wat je met een computer doet. Als je alle mapjes volop zit en je nooit opschoont, dan kan je computer ook op een gegeven moment een beetje vastlopen. Hè? Nou, en het is absoluut... interessant voor iedereen die last heeft van stress. Dat is,
je zegt dus voor iedereen interessant. Kan iedereen ook zelf hypnose leren?
Nou ja, iedereen doet het eigenlijk al. Ja. Dus alleen weten ze het niet. Hè? Dus iedereen kan zeker leren hoe dit werkt en hoe ze positieve zelfhypnose kunnen aanleren. En dat kan zelfs in 1,5 uur.
Mooi.
In de korte begeleiding die ik doe, zeker.
Ja. Mensen krijgen een handboek, zag ik. Daar staat alles in uitgeschreven. Maar je werkt ook met audiotapes. Wat is dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen? En hoe prettig is dat? Wat staat erop?
Ja, Audiotapes maak ik inderdaad. Het zijn opnames dan met mijn stem erop. Ik begeleid dan. Het is eigenlijk als doel om je hersenactiviteit te verlagen. Dat is eigenlijk altijd het doel. Hè? Mm-hmm. Want daardoor je staat dan meer open voor verbeelding. Maar ook voor meer behulpzame ingevingen. Als je rustiger bent, als je meer ontspannen bent. Dan, je moet zo zien, die hersenactiviteiten. Je hebt misschien wel eens gehoord van alpha, theta, delta. Dat zijn allemaal hersengolven. Mm-hmm. En... hoe hoger je gaat, dan dat is bijvoorbeeld de beta-hersengolf. Dan is de B, kan je het goed onthouden. Dan ben je eigenlijk meer buiten jezelf bezig. Mm. En hoe dieper je gaat met die hersengolf, hoe lager, dus hoe rustiger je hersenen worden. Dan daal je af naar alpha, theta, delta. En hoe dieper je komt, hoe dieper je ook weer bij jezelf komt. Dus je wordt niet meer afgeleid door dingen buiten jezelf. En dat is eigenlijk wat zo'n audiotape doet. Nou, iedere audiotape die ik heb, dus ze staan ook op mijn website, zijn allemaal met verschillende thema's. Dus loslaten, je hoofd leegmaken, maar ook mooi contact met je kindjes, ook een hele mooie.
Je wordt er echt rustig van, zeg maar, waardoor je meer gaat voelen wat je wil doen. Mag ik het zo interpreteren?
Ja, ja. Ja, ik doe bijvoorbeeld, ik ben heel leergierig en nieuwsgierig en... Daarvoor heb ik een beetje soms overactieve hersenen. Dat overkomt mij nogal eens. En dan neem ik bijvoorbeeld een audio. Gewoon weer om me eventjes naar het lagere pitje te brengen. Want anders ga ik overdrijven in mijn enthousiasme. En dan
draaf je door.
Dan draaf je door, precies. Ja. Ja. Dus,
wat goed.
En een leuk feitje is wat je thuis bijvoorbeeld zelf kan doen. Is, ik spreek die audio's natuurlijk zelf in. En je eigen stem is het meest hypnotiseerbaar. Dus wat je thuis zelf kan doen, is om hiermee een beetje te experimenteren, is dat je zeg maar met een leuk muziekje erachter, iedereen heeft tegenwoordig op zijn telefoon wel audio en zo, dat je daar iets leuks voor jezelf op zet, dat je iets leuks tegen jezelf zegt. En dat 's ochtends als je wakker wordt, want dan ben je eigenlijk, zit je dan in een lage hersengolf, hè? Als het goed is, hè? Als je goed geslapen hebt. En dan ben je het meest vatbaar voor suggesties. En als je dan iets leuks tegen jezelf zegt van... oh, wat gaan we er een leuke dag van maken? Of, ik ben nieuwsgierig wat voor leuke dingen ik vandaag ga doen of ga meemaken. En dat tegen jezelf iedere ochtend van jezelf hoort via die audio met je eigen stem. Dat werkt heel goed.
Ik denk dat je gelijk een vrolijke dag begint.
Ja, maar het is ook echt zo dat je systeem herkent, je eigen stem natuurlijk het beste.
Ja, ja, luistert ook het best naar je eigen stem, ook de andere
maar
kant
dat is
op.
Ja, allebei de kant op. Ja. Daarom is het natuurlijk mooi dat je natuurlijk die negatieve zelfhypnose hebt. Door altijd tegen jezelf te zeggen, ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet.
Dan zijn we zo goed in allemaal om dat te zeggen. Hè?
Ja. Ja, en dat dus als je het andersom doet, werkt net zo goed.
Ja. En nou, dan leer jij eigenlijk zwangeren en hun partner dus om zelf een positieve invloed uit te oefenen op hun brein, emotie en hun lichaam. Maar dan komen die weeën.
Ja.
En dan is het natuurlijk dan is het voor het echie. En hoe belangrijk is de rol van de partner dan daarbij? Is die onmisbaar om die vrouw echt even te zeggen... joh, denk eraan even, of zie ik dat verkeerd?
Nou, hij moet precies niet tegen haar zeggen dat ze moet denken. Want Kijk. Dat moet ze juist niet doen.
Kijk, heel goed.
En heeft hij dus juist een hele belangrijke rol. Zonder dat ze het vaak zelf weten, hebben ze dus kunnen ze heel veel doen voor de zwangere vrouw. En met name weer het verlagen van de hersenactiviteit. Ik leer ze dit in de begeleiding, maar er is ook een handboek. En daar heb ik een heel hoofdstuk aan gewijd, als ze het thuis nog even kunnen nalezen. Ze zijn eigenlijk het aanspreekpunt, zo moet je het zien. Ze hebben alles thuis al samen besproken, wat de vrouw fijn vindt en zo. En eigenlijk moet de vrouw een soort in de eigen kokonnetje lekker zitten. Die moet niet vragen hoeven te beantwoorden. De man moet ook niet telkens zeggen, moet je nog wat, wil je nog wat, gaat het goed? Dat moet hij juist niet doen.
Nee.
Dus hij is echt heel belangrijk als aanspreekpunt. En het belangrijkste is dus om haar zo in het lage hersenactiviteit te houden. En als zij allemaal vragen moet beantwoorden... of
dan gaat ze juist weer denken natuurlijk.
Dan gaat ze weer in die hersenen. En dan gaat ze dus weer van die alpha of theta hersenactiviteit waar ze zit, gaat ze weer naar de beta toe. En dan gaat ze weer naar buiten toe met de aandacht.
Logisch.
En dat is eigenlijk wat we niet willen. En daar hebben de partners buiten dat ik ze natuurlijk ook nog leuke dingetjes leer, zoals een massage of andere dingen. Maar dit is de belangrijkste taak voor hun.
En ook een vernieuwend, want daar zou je zelf niet aan denken.
Nee, zeker niet. En dat vinden ze dus, je ziet ook aan die mannen als of vrouwen, soms is een partner natuurlijk ook een vrouw, zie je ook dat ze heel blij zijn met dit handvat.
Ja.
Want ze komen binnen, ze denken, ja, mevrouw, wat moet ik doen? Ik kan niks. En
die
voelen zich echt heel machteloos. En die vinden het heel fijn dat ze beseffen dat ze dus een heel belangrijk stukje kunnen doen. Wat ze ook nog is, want denken en mannen, dat is wel een goede combi. Ja.
Mag een vrouw ook nog klagen en huilen tijdens de bevalling? Of moet ze echt alleen maar zoveel mogelijk proberen om ontspannen te blijven?
Nou, het is grappig dat jij dat al als twee verschillende dingen ziet.
Ja.
Dat ontspannen en...
Dat huilen en klagen, en huilen en klagen
niet ontspannen is. Dus dat is al een overtuiging. En dat is dus al een idee wat jij hebt.
Ja.
Want het grappige is dus dat ik zelfs een vrouw in de praktijk heb gehad. En die... Ik werk ook soms wel eens met klanken. Als we dan met de ademhaling werken, dan laat ik een klank horen. En dat zal ik eventjes doen. Daar zou jij wel van houden. Want ik denk niet dat jij van klagen houdt. Heb ik zo'n idee dus, als je dat niet ontspannen vindt. Maar dan laat ik ze echt met de uitademing zo doen. En dat is echt een beetje zo'n klaagzang.
Oh, ja.
Maar wat zei die vrouw? Oh, wat heerlijk. Nou, dat kan ik goed, zegt ze. Ja hoor, nee, dat is helemaal op mijn buik geschreven. Dus die vond dat dus heerlijk om te doen. En ik heb ook wel eens een vrouw gehad die echt, die werd druk. Die ging echt helemaal, oh, wat is dit? En die ging echt dat soort dingen zeggen. Heel, heel veel bewegen ook. En omstanders die dachten echt van, die heb echt geen ontspannen bevalling gehad. En zij zei, ja hoor, prima. Ik vond het heerlijk. Ja hoor, ging hartstikke goed. Dus het is ook weer een idee wat je hebt over ontspannen. Kijk, de een die gaat lekker met kaarsjes, zen in een hoekje zitten met een muziekje op en een geurtje en alles. En die vindt dat fijn. En de ander vindt weer iets anders fijn. Mm-hmm. Dus het is ook altijd echt op maat werk ik met de cliënten wat die fijn vinden.
Wat is het beste moment tijdens de zwangerschap om te beginnen met jouw begeleiding? Moet je er al vroeg mee beginnen? Of is het, nee hoor, kom maar wat later, want dan blijft het...
Nou, de meesten vinden het zelf al fijn om vanaf zo'n 24 weken, geef ik meestal aan. Zeker als ze wat meer sessies zouden willen. Mm-hmm. Want dan, en je kan dan nog even lekker oefenen met jezelf en met je partner ook. Maar de korte begeleiding kun je eigenlijk tot het laatste moment doen. Ik zeg wel altijd van, het is best om een maand voor de uitgerekende datum te komen. Omdat als je een nieuw gedrag of een nieuwe ideeën in je hersenen wil planten, om het maar zo te zeggen, die hebben 30 dagen de tijd nodig. Dus dan zeg ik altijd, kom in ieder geval 30 dagen voor de uitgerekende datum dit doen. Want dan heb je gewoon het beste resultaat.
Ben je zelf ook bij de bevalling aanwezig dan?
Ik ben in principe niet bij de bevalling. Ik heb het wel gedaan, maar dat was dan een uitzonderlijke situatie. Omdat iemand, dat was een buitenlandse vrouw waarvan de man nog in het buitenland zat. Die kon niet hierheen komen en zij was alleen. En ze vroeg of ik het wilde doen. Mooi. En ja, ik vond het eigenlijk wel een hele mooie vraag. En voor mij is het ook wel goed om weer eens een keer in de praktijk te zien. Hè? Want ik ben dan zelf al 2 keer bevallen en ik had het bij mijn nichtje meegemaakt. Maar dat was best lang geleden. En er is best een hoop veranderd ook. Mm-hmm. Dus ik vond het wel mooi het was ook in het ziekenhuis.
Mooi.
Dus toen ben ik erbij geweest.
Want jij werkt ook nou samen met verloskundigen. Hoe is die samenwerking en wie doet dan wat?
Nou ja, heel simpel gezegd doe ik eigenlijk het grootste gedeelte, dus het mentale. En de verloskundige doet het grootste gedeelte, echt het fysieke.
Ja.
Ik merk door gesprekken met verloskundigen dat ze dat dus wel een hele fijne wisselwerking vinden.
Ja.
Ze zien best wel veel mentale stress bij zwangeren. Ook weer door die vele informatie die ze krijgen. Maar ze zien bijvoorbeeld ook dat ze helemaal niet over nagedacht hebben. En dat is weer de andere kant.
Ja.
Want dan, dat is eigenlijk ook niet helemaal handig. Hè? Dus dat je wel een soort van informatie hebt. Dus in die zin vinden ze het een hele fijne combi. Ja.
Hey, het belangrijkste zouden we misschien bijna nog wel vergeten. Want welke invloed heeft zo'n ontspannen bevalling nou op de baby? Want daar doen we het natuurlijk allemaal voor.
Ja, nou is weer een mooie overtuiging. Ja. Heerlijk. Ja. Zo zie je heel snel hoe je ergens van overtuigd bent. Van daar doen we het voor. Nou ja, dat is maar de vraag. Ik zou het ook denken, maar dat weet je dus nooit. Maar een babytje als hij nog in de buik zit en tijdens de geboorte, en dat is helemaal in symbiose met de moeder. Dit dacht ik, dat ik even vanaf is, maar tot een maand of 9, zelfs na de geboorte. En symbiose betekent dat het kindje niet weet dat er twee personen is met de moeder. Dus die weet nog niet van ik ben die en mijn moeder is een ander. Nee, die zijn samen nog één.
Oh.
Nou, je snapt al wat dat betekent. Dat ontspannen moeder is ontspannen kindje.
Ja.
En tevreden moeder is tevreden kindje.
Mooi man.
Dus dus daarvoor dat ik ook heerlijk vind om moeders met een gerust hart, met vertrouwen in zichzelf, de bevalling in te laten gaan. Want zo heeft dat kindje ook een gerust hartje.
Ja. De ervaringen tot nu toe zijn overwegend positief, begrijp ik. Als ik ook zie op jouw website wat er zoal staat. Mensen, wat ze de vrouwen het meest prettig vonden, is dat ze de pijn vonden meevallen en de geruststelling en het vertrouwen wat ze krijgen door de begeleiding al tijdens de zwangerschap.
Ja.
Dat is mooi gezegd.
Ja. Ja, dat is wat ik zie. Ik vind het gewoon geweldig om ze binnen te zien komen en sommigen echt letterlijk stijf van spanning, omdat ze het echt eng vinden. De mannen nog gespannender, omdat ze geen idee hebben wat ze ermee aan moeten met het bevallen en met de die. En om ze dan ontspannen en echt dat ze gewoon zin hebben om te bevallen. Dat is echt wat ik zo vaak hoor. Ik heb er gewoon zin in. Nou, dat mooie compliment. En ja, dat is waar ik het voor doe. Dat vind ik heerlijk om mee te maken. Ja.
Wat is het beste advies dat je aanstaande ouderen kunt geven als het gaat om ontspannen bevallen?
Nou, eigenlijk zou ik gewoon zeggen, houd het simpel.
Hmm.
Houd het simpel. Laat je niet gek maken. Niet te veel informatie overal maar opzoeken. En vooral ook geen negatieve verhalen van anderen. Je mag gewoon echt zeggen van, goh, ik hoor het liever niet. Want iedere bevalling is anders. Ieder mens is anders. Ga het lekker ervaren op jouw manier. Met de handvaten. Dat je gewoon weet hoe je lichaam werkt. Hoe je geest werkt. Je hebt een prachtig, fascinerend lichaam. Dus echt ongelooflijk hoe dat allemaal werkt. En hoe dat gewoon allemaal de weg weet. Laat je niet gek maken. Dat vind ik echt, ja.
Tot slot, waar kunnen mensen terecht als ze meer informatie wensen?
Ze kunnen op mijn website kijken. Dat is www.praktijkstichter.nl.
Mm-hmm.
En dan Stichter met een G van Gerard. En daar staat alle informatie. Daar staan ook de audio's. Mochten ze het leuk vinden om eerst een beetje kennis te maken met hun hersenactiviteit wat te verlagen, hoe dat voor ze is. Dan kunnen ze ook een audio eens beluisteren van de website. En ook voor niet-zwangeren en voor de partners.
Dankjewel. Het was een mooi gesprek.
Dankjewel. En,
het is bedankt. Dat ik niet zwanger ben, maar anders zou ik zeker zin krijgen om te bevallen.
Nou, je kan ook bevallen van een leuke nieuwe dag of van leuke nieuwe ideeën. Of,
Oh, daar ben ik heel goed in, ideeën verzinnen. Daar ga ik nou mee aan de slag. Dankjewel.
Hey, dankjewel.
Aan deze podcast werkte mee Sascha Eikenboom, Hans van Hengel, Daphne Plezier en Scott van Hagen.
Exact Podcast. Dit is Exact.